Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van 2018. Morgen mogen we weer samen oud en nieuw vieren. Of met wie het ook maar gaat vieren. En dan is er weer een einde gekomen aan dit jaar. Een jaar vol met hoogte en dieptepunten. En ja, aan het einde van het jaar is ook altijd natuurlijk een moment om terug te kijken op het jaar dat achter ons ligt. Zo was 2018 het jaar waarin GroenLinks de grootste partij werd in Groningen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Je mag zelf weten of je dat een hoogte- of een dieptepunt vindt. 2018 was ook het jaar waarin prins Harry trouwde met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. 2018 was het jaar waarin eindelijk een doorbraak kwam in de zaak Nicky Verstappen. Nadat er een DNA-match was gevonden met de in Spanje opgespoorde Jos Brecht. 2018 was ook het jaar waarin honderden mensen stierven en honderdduizenden mensen dakloos raakten door een aardbeving op het eiland Lombok. 2018 was het jaar waarin Nederland de grote afwezige was tijdens het WK voetbal, maar Ajax op sensationele wijze zich plaatste voor de 8e finale in de Champions League. 2018 was het jaar waarin 4 kleine kinderen overleden tijdens een ongeluk van een stint met een trein in Os. 2018 was het zonnigste jaar dat ooit in de beeld werd geregistreerd. En 2018 was het jaar die God jou gegeven heeft. Een jaar waarin jij mocht leven met allemaal onze eigen hoogte en dieptepunten. En als jij terugkijkt naar jouw jaar, wat sprong er dan uit? Wat heeft je gevormd? Wat was zo kenmerkend voor jouw jaar? Heb je ervan genoten? En waar heb je dan van genoten? Of was er ook verdriet? Waren er dingen die je graag anders had willen doen? En welke plek had God in dit alles? Welke plek heb je hem gegeven? 2 weken geleden hebben we onze prekenserie aan de hand van het evangelie van Johannes afgesloten. Maar vandaag wil ik toch weer lezen uit Johannes. Want toen ik deze preek voor de eindejaarsdienst aan het voorbereiden was toen werd ik weer bepaald bij een stuk wat we over hebben geslagen tijdens de prekenserie. Maar die heel veel zegt over de manier waarop Jezus betrokken wil zijn in ons leven. De manier waarop hij betrokken wilde zijn het afgelopen jaar. Maar ook het jaar wat nog gaat komen. En ik wil met jullie lezen hoofdstuk 10. Laten we dat samen doen. Als je Bijbel bij je hebt, mag je dat opzoeken. Johannes hoofdstuk 10 en we lezen de eerste 5 versen. En daarin zegt Jezus: waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. We hebben weinig invloed op het verloop van de wereldgeschiedenis. We kunnen het verleden onmogelijk veranderen. En de toekomst is voor ons niet te overzien. En dat is ook de reden waarom zoveel mensen ronddwalen in dit leven als schapen zonder herder. Als reddeloze schapen in een droge vlakte. op zoek naar richting, op zoek naar reden. En Jezus die ziet dat. En zijn verlangen is om de reden te zijn. Zijn verlangen is om richting te geven. En daarom presenteert hij zichzelf als een herder. Als een herder wil hij zijn voor ons. En natuurlijk, wij leven in een tijd waarin we misschien niet een heel duidelijk plaatje hebben van wat een herder is. Ik ken tenminste geen enkele herder. En ik denk velen van ons niet. In Nederland staan de schaapjes netjes in een weiland met een hek eromheen. En daar grazen ze dan met allemaal chemicaliën. Wordt er wel voor gezorgd dat het gras een beetje groen blijft en lekker voor de schapen. We kunnen ons misschien niet gelijk een voorstelling maken van wat een herder is en wat hij doet. En eerlijk gezegd is het ook niet heel eenvoudig om onszelf te identificeren met een schaap, toch? Maar in de tijd van Jezus en in de cultuur van Jezus was dat heel anders. Herder was een veel voorkomend beroep. En ja, het landschap natuurlijk in Israël is heel anders. Dus de schapen die konden niet een langere periode op één plek blijven. Als ze dat zouden doen, dan zouden ze de hele grond kaal vreten om vervolgens na een tijdje om te komen van de honger. Dus het was belangrijk dat een kudde schapen steeds weer rondtrok naar een andere plek. Op zoek naar grazige weiden waar ze konden eten, gevoed konden worden, konden relaxen. Maar ja, hoe moet je als schaap nou je weg vinden naar een groen weiland? Nou, dat konden ze ook niet. Sommige dieren hebben een bepaald instinct, waardoor ze zelf op de plek komen waar ze moeten zijn. Schapen hebben dat niet. Schapen moeten daar naartoe gebracht worden. Schapen hebben een herder nodig. Zonder een herder zijn ze helemaal nergens. En een herder, die gaf om zijn schapen. Zijn schapen waren immers zijn bezit. Af en toe had je ook een herdersjongen. De Bijbel zegt soms een huurling. Iemand anders die op je schapen paste. Die gaf niet echt om zijn schapen, want ze waren niet van hem. Ze waren van iemand anders. Dus als er een beer of een wolf aankwam, ja, dan ging die herdersjongen natuurlijk op de loop. Maar een herder, ja, die gaf echt om zijn schapen. Het was zijn bezit. Hij wilde het allerbeste voor ze. Hij was er geweest op het moment dat zijn schapen als lammetjes werden geboren. En hun hele leven lang had de herder zijn schapen verzorgd. Hij gaf ze het beste wat ze nodig hadden. En een herder beschermde ook zijn schapen tegen al het kwaad wat maar op hun pad kon komen. Want als zijn schapen geraakt werden, dan werd hij daarmee zelf ook geraakt. Zijn schapen waren zijn alles. En hij kende zijn schapen dan ook. Stuk voor stuk. Hij wist precies wat ze nodig hadden. En hij kende ze allemaal één voor één bij naam. En zolang de schapen hun herder maar bleven volgen, dan wisten die schapen ook dat het goed met ze zou gaan. Want ze wisten dat hun herder het beste met ze voor had. En dat betekende niet dat het leven altijd makkelijk was. Want soms trok de kudde en het schaap ook door een dorre en droge vlakte. En soms moest het schaap ook door rotsachtig gebied. En andere keren door een donker woud waar hij de roofdieren kon huilen. Maar een schaap wist dat zijn herder altijd wist wat hij deed en waar hij hen naartoe zou leiden. En zo is Jezus. Zoals een herder is voor zijn schapen, zo wil Jezus ook zijn voor jou. Jezus kent je vanaf het allereerste begin. En hij wil jou hebben als zijn meest kostbare bezit. Hij kent jouw naam. Hij is er altijd. Hij zal je nooit verlaten. Hij wil je verzorgen en hij wil je beschermen. En hij wil je brengen precies naar die plek waar jij moet zijn in elke fase van je leven opnieuw. Soms door moeites heen, maar altijd met jouw geluk voor ogen. Op welke plekken heeft de herder jou dit jaar gebracht? Wat waren jouw hoogtepunten? Waarin heb je gezien dat God jou heeft geleid? Ik wil het heel graag in deze oudejaarsdienst zichtbaar maken. Dat we mogen zien in deze ruimte wat God onder ons aan het doen is. Daarom wil ik even vraag, ik ga wat dingen opnoemen en als jij denkt, ja, dit is met mij gebeurd dit jaar, ga dan eventjes staan. De eerste, en dat is even heel concreet gelijk, alsof God je naar een nieuwe plek heeft gebracht. Wie heeft dit jaar een nieuwe woning gekregen? Een studentenkamer of een huis of iets anders waar je in woont? Mooi. Super, jullie mogen weer gaan zitten. En wie is dit jaar geslaagd voor een opleiding? Wie heeft een diploma gehaald voor iets? Ik ga ook even staan. Kijk, voor het huis krijg je geen applaus, maar voor een diploma wel. En wie heeft dit jaar een nieuwe baan gekregen? Natuurlijk ook een heel belangrijk moment. Super. En love is in the air. Wie heeft dit jaar een relatie gekregen? Wat verbaasde reacties? Of, Wie is in 2018 getrouwd? Ja, nou, daar moet nog wat aan gebeuren dan. In 2019 gaat het sowieso goed komen, hè Joël? Ga je anders even staan. Jij bent verloofd in 2018, hè? Wie heeft dit jaar een kind gekregen? De eerste of de tweede of de derde of de volgende? En Peter inderdaad ook daar boven. Wie heeft dit jaar voor het eerst de Stadskerk bezocht? En wie is in 2018 gedoopt? En wie heeft dit jaar Jezus leren kennen? Dan moeten we daar ook veranderingen gaan brengen. Wie heeft dit jaar God beter leren kennen? Supermooi, jullie mogen gaan zitten. Zo mooi om te zien wat God in en onder ons aan het doen is. En niet alleen in persoonlijke levens, God zegent zoveel. Ook in ons als zijn kudde, als zijn kerk, als geheel. 2018 was voor ons als kerk een bijzonder jaar. En in de eerste plaats natuurlijk wel omdat we mochten starten met een locatie in de binnenstad van Groningen, de locatie waar wij nu met z'n allen zitten. En ik ben ontzettend dankbaar dat we met 50 mensen hier mochten beginnen. Maar ik ben ook super dankbaar dat we zien dat er gemiddeld op een zondag 150 kinderen en volwassenen samenkomen op deze plek. God is zo goed voor ons. En ook voor ons als kerk in zijn totaliteit. Dit jaar zijn er 138 nieuwe leden bij de gemeente gekomen, die gezamenlijk ook nog eens 83 kinderen met zich mee hebben genomen. Daarnaast zijn er 24 babytjes geboren, waaronder onze eigen centrumbaby Olivier Dijkman. In totaal bestaat onze gemeente nu uit 1632 gedoopte leden en nog eens, schrik niet, 884 kinderen van leden onder de 21 jaar. Wat een zegen om te zien hoe God mensen blijft toevoegen aan zijn kudde, aan zijn gemeente, aan zijn kerk. En wij mogen er allemaal onderdeel van zijn. God leidt ons en hij zorgt voor ons. En onder zijn leiderschap groeien wij geestelijk, maar ook in aantal. Dat heeft de herder met ons voor ogen. Hij is een goede herder. En toch hebben velen van ons ook verdriet meegemaakt. Toch hebben velen van ons ook moeilijke momenten gekend in 2018. Sommigen die hebben noden gekend op het gebied van financiën, of gezondheid, of relaties. Anderen hebben groot verlies geleden. Misschien ben je wel iemand kwijtgeraakt van wie je zoveel hield. En weer anderen die hebben dit jaar geworsteld met God, vragen, twijfels. En misschien zul je afvragen, als we dan zo'n goede herder hebben die ons leidt, waarom zijn die dingen dan gebeurd in mijn leven? Waarom bij mij? En er zijn geen goedkope antwoorden te vinden op vragen als deze. Maar laat me je dit vertellen. De herder weet wat hij doet. Nergens in de Bijbel wordt beloofd dat je als christen geen moeilijke periodes in je leven zult kennen. We leven in een gebroken wereld, er is zoveel stuk. En we hebben te dealen met de gevolgen en de consequenties ervan. En soms moeten wij daarom ook, als zijn kudde, door een diep dal van duisternis gaan. Maar altijd met onze herder Jezus aan onze zijde. En altijd omdat hij weet waar hij ons naartoe leidt. Wat er aan de andere kant van dat dal te vinden is. Jezus weet wat hij doet. Wij kunnen het leven niet overzien, maar hij wel. Hij weet wat hij aan het doen is. En zolang we hem blijven volgen, ook door die dalen heen, zullen we op die plek komen waar we moeten zijn. Wat het beste is voor ons. Dus richt je ogen op Jezus en blijf hem volgen. Dan zul je nooit bedrogen uitkomen. Eigenlijk is er maar één plek in het leven waar je niet en nooit moet zijn. En dat is bij Jezus vandaan. Jezus waarschuwt daarvoor. Hij zegt, ik ben de herder en de schapen kennen mijn stem. Maar er zijn ook dieven en er zijn ook rovers. Er zijn ook machten van de duisternis die jou proberen weg te trekken bij hem. En je een heel ander perspectief willen geven. Er zijn ook mensen van de wereld die hele andere plannen met ons hebben. En naar wie luister je dan? Er zijn zoveel mensen onder ons die zeggen, hoezo laat God me hier doorheen gaan? Waar is hij toch? Hij voelt zo ver van me vandaan. Maar heb je ooit bedacht dat het misschien komt? Omdat je andere stemmen bent gaan volgen dan de stem van de herder? Niet alles wat we meemaken in het leven is ook Gods bedoeling. Heel vaak zelfs niet. Maar de herder doet zijn deel en wij doen de onze. Als wij niet schapen zijn die willen luisteren naar de herder, dan komen we vroeg of laat bedrogen uit. Want de dieven en de rovers die zijn erop uit om te roven, om te slachten, om te vernietigen. En ja, dan zijn er soms mensen die kiezen voor geld. En alles in hun leven is daarop gericht, op het maken van carrière, meer geld verdienen, meer spullen te krijgen. En Jezus zegt, je kunt geen twee heren dienen. Als je kiest voor geld, dan kun je Jezus niet volgen. En dan zijn er christenen die tegen alle waarschuwingen van Jezus in kiezen voor een relatie. Die met iemand is die Jezus niet kent. Of met wie je seks hebt buiten het huwelijk om. En als je kiest voor een relatie tegen de waarschuwingen voor Jezus in, dan kun je hem niet volgen. En er zijn de kinderen van God die kiezen om te blijven zitten op een plek van zekerheid in hun vertrouwde omgeving. Terwijl Jezus ze roept om uit te stappen. Om avonturen met hem te gaan beleven. Om zijn koninkrijk te gaan bouwen. En als je kiest voor de veiligheid, dan kun je Jezus niet volgen. Niet omdat Jezus je niet toestaat om hem te volgen. Maar omdat jij een ander pad kiest. Als Jezus zegt, we gaan deze kant op, want daar zijn de groene weiden. En dat is de plek waar je moet zijn. Maar jij denkt met al je eigen wijsheid en met al je eigen inzichten en met alles wat jij in je hebt. Maar ik moet die kant op, want dat ziet er veel aantrekkelijker uit. Dan zul je vroeg of laat slecht uitkomen. Vernietiging is je doel. Het verschil tussen schapen en ons is dat schapen over het algemeen een stuk beter zijn in het luisteren naar de stem van de herder en het volgen van hem dan wij dat zijn. En daardoor komen we zo vaak op plekken in ons leven terecht waar we niet zouden moeten zijn, niet zouden moeten willen zijn. En gelukkig hebben we dan een herder. Die zo gepassioneerd is over elk van zijn schapen, die ze elk kent stuk voor stuk, dat hij alles voor ons over heeft om ons weer terug te halen naar de plek waar hij wil dat je bent. De Bijbel zegt, hij is bereid om zijn 99 andere schapen achter te laten, om die ene te zoeken. En hij zal alles doen om dat schaap na te jagen en terug te brengen naar de kudde. Maar zelfs als je weer terug bent bij de kudde, kun je opnieuw besluiten om een ander pad te kiezen, om een andere weg te gaan. De herder doet zijn deel. Maar wij hebben zelf de keuze of we naar hem willen luisteren, of we hem willen volgen, of we door hem gebracht willen worden naar de plek die hij voor ons heeft. Kijk eens naar je eigen leven. In hoeverre luister je naar de stem van de herder? In hoeverre ben je hem afgelopen jaar gevolgd? In hoeverre zijn de dingen die jij hebt meegemaakt afhankelijk geweest van de keuzes die jij zelf maakte tegen de zachte fluistering van Jezus in je hart in? De schapen van Jezus, de goede herder, luisteren niet, zegt de Bijbel, naar de stem van rovers en dieven. Het zijn vreemden voor ze. De schapen van de goede herder, die kennen hun herder zo goed dat ze niets anders willen dan hem volgen. Ze kennen zijn stem en ze luisteren naar zijn stem. Ken jij zijn stem? Ken jij die zachte fluistering van zijn geest in jouw hart, in je gedachten, waarmee hij elk woord uit de Bijbel in jou bevestigt? Ken je zijn stem? Luister je naar zijn stem? Volg je zijn stem? Als je dat doet, zul je altijd op de plek komen waar je moet zijn. Maar hoe kun je nou de stem van de herder horen? Hoe kun je nou zijn stem verstaan? Het is een vraag die ik vaak krijg. Want Als Jezus al tot ons spreekt, dan horen we ook zoveel andere stemmen. Dan horen we onze eigen gedachten. En hoe weten we nou wanneer iets Gods gedachten zijn of mijn eigen gedachten? En dan heb ik het nog niet eens over de stemmen van de dieven en de rovers. Alle stemmen die we horen iedere dag opnieuw. Op social media, op tv, onze collega's, onze studiegenoten. Iedereen roept naar ons. En hoe kunnen we nou die zachte stem van de herder herkennen in al die ruis? Nou, vaak leg ik het uit door me met mijn rug te keren naar jullie. En als nu iemand van jullie mijn naam zou roepen, dan zou ik waarschijnlijk niet weten wie mij geroepen heeft. Want het kan iedereen stem zijn geweest. Er zitten hier te veel mensen om te weten van wie die stem was. Maar als Christina mijn vriendin me zou roepen, dan zou ik gelijk weten dat zij het is. Daarvoor hoef ik haar gezicht niet eens te zien. Haar stem horen is genoeg, omdat ik haar stem ken. En precies hetzelfde geldt voor de stem van Jezus. We kunnen zijn stem niet verstaan en we kunnen zijn stem niet onderscheiden als we zijn stem niet kennen. Daarom is het zo belangrijk dat we tijd met Jezus doorbrengen. Daarom is het zo belangrijk dat Hij de belangrijkste persoon in ons leven is. We moeten weten wat er leeft in zijn hart. We moeten weten wie Hij is. We moeten ons verdiepen in zijn karakter. We moeten ons verdiepen in zijn verlangens en in zijn wil. Want dan zullen we het herkennen. Als datgene wat we lezen in onze Bijbel ook horen in onze gedachten, in onze hart, en het is in overeenstemming met elkaar, dan weten we dat het Jezus is. En als we stappen zetten waarvan we denken dat ze niet eens logisch zijn, maar we zien dat God ze bevestigt, dan weten we achteraf dat het de stem van God was. En gaandeweg, door de weken en de maanden en de jaren heen, leren we dan zijn stem te onderscheiden van elke andere stem. En dan kom je op een plek, en ik ben daar zelf en velen die hier zitten ook, dan kom je op een plek waarbij je gelijk weet. Ja, dit is Jezus. Dit is wat Hij spreekt. Dit is wat Hij vraagt. Dit is de weg die ik moet gaan. Hoe kijk je terug op afgelopen jaar? Hoe kijk je terug op jouw hoogte en dieptepunten? En welke plek gaf je Jezus hierin? Was het de plek die Hij verdient? Of waren er andere stemmen die je gevolgd hebt? Het hoort nu bij het verleden. Je kunt daar niks meer aan veranderen. Maar er komt een nieuw jaar. En een nieuw jaar geeft ook weer kansen om nieuwe keuzes te maken. Nieuwe besluiten te maken. Een nieuw jaar kan ook een nieuw begin zijn. 2019, vol van Jezus. Waarin Hij het voor het zeggen heeft. Waarin ik me wil laten leiden door Hem. Waarin ik Hem beter wil kennen dan wat ik in 2018 heb gedaan. Waarin ik door Hem geleid wil worden precies naar die plek waar Hij me hebben wil. Elizabeth Elliot, een beroemde zendelinge, schrijfster en spreekster, zei het een keer heel mooi aan het begin van een jaar. Lees maar even mee. Ze zei: "This year, let us ask God to dissolve all our hopes into a single hope. To know Christ and to be found in Him. May this be a year of desire radically transformed. A deeper, truer knowing of Christ as our all-sufficient one." Laten we God dit jaar vragen om al onze hoop en al onze verwachtingen die we hebben op te laten gaan in slechts één hoop, in slechts één verlangen, in slechts één verwachting. Christus te kennen en gevonden te worden in Hem. Mogen dit een jaar zijn van radicaal getransformeerd verlangen. En dieper, waarachtig kennen van Christus. Als degene die in alles onze meer dan genoeg is. Laat je leiden door de herder. Ken jouw herder in 2019 beter dan dat je hem kende in 2018. En laat hem je brengen naar de plek waar jij zijn moet. Ik wil dit jaar graag afsluiten met een lied. En ik denk dat het misschien wel het bekendste lied is wat ooit gezongen is. En de schrijver van dit lied was ook een herder. Sommigen denken dat hij dit lied schreef toen hij nog jong was en onder een boom zat uit te kijken op zijn kudde schapen terwijl hij dit lied speelde op zijn harp. En anderen denken dat hij al koning was, maar dat hij terugkeek op die periode dat hij nog herder was. En terugdacht over de goede daden van God en de weg die hij met hem gegaan was. Hoe het ook zij, dit lied is een prachtig lied van dankbaar terugkijken. En hoopvol vooruitkijken naar datgene wat God voor ons heeft. Het lied is Psalm 23, geschreven door David. En het lijkt me mooi om dit lied samen uit te spreken. De woorden van dit lied samen te proclameren over het jaar wat er gaat komen. Zullen we daarbij samen gaan staan? En laten we samen hardop de woorden uitspreken. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mij weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. O Vader God en Koning Jezus, u bent onze herder. Mijn Heer is mijn herder. En we zijn u zo dankbaar voor waar u ons heeft gebracht afgelopen jaar. Als kerk, Heer, we zijn u zo dankbaar voor alles wat u heeft gedaan in en onder ons, maar ook in onze persoonlijke levens. Heer, u bent goed voor ons. Heer, en als we eerlijk kijken naar onze leven, dan moeten we ook erkennen dat er ook zoveel momenten waren, ook afgelopen jaar, dat we onze eigen weg gingen. Dat we ons niks aantrokken van uw plannen en uw verlangens voor ons. Dat we uw leiderschap negeerden. Maar dank u wel, Jezus, dat u trouw bent gebleven. U bent zo goed voor ons. U zal ons nooit verlaten en u zult altijd uw best doen om ons terug te halen bij uw kudde. Niks kan u in de weg staan om ons te bereiken. En dank u wel dat u trouw bent als wij ontrouw zijn. Dank u wel dat u altijd genadig bent. Als wij van u afdwalen. Dank u wel dat u altijd vol liefde bent. Als ons hart gericht is op andere dingen dan op u. Maar Jezus, als we aan het begin staan van een nieuw jaar, dan willen we het anders doen. Dan willen we het anders doen. Dan willen we ons nog veel meer verliezen in u. Dan willen we dat u meer dan genoeg bent voor ons. Dan willen we het niet langer zoeken in andere dingen. Maar dan willen we het zoeken in u alleen. Heer, we bidden dat ons hart steeds meer onverdeeld u mag liefhebben. zoals u dat van ons vraagt en wat u zo van ons verlangt. O Jezus, laat ons onszelf verliezen in u. En we bidden voor 2019 dat u ons brengt naar de plekken waar u ons wil hebben. Heer, we bidden voor ons als kerk. Heer, we bidden dat u ons optilt, Heer, en brengt op die plek waar we moeten zijn als kerk. Heer, we bidden dat als we volgend jaar vragen wie heeft dit jaar Jezus leren kennen, dat mensen massaal gaan staan. Heer, we bidden dat uw liefde en uw licht zal doorbreken in deze stad. Dat ieder mens zal erkennen dat u God bent. Elke tong zal belijden en elke knie zal buigen. Heer, we willen nog zoveel meer. En voor onze persoonlijke levens, Heer, bidden we dat u het object van onze affectie wordt. Voor wie we leven, naar wie we luisteren en die we volgen alle dagen van ons leven. Misschien zit je hier wel en denk je, ja, dingen moeten anders in mijn leven. Misschien is er wel een zonde in je leven waar je gestopt bent om tegen te strijden, omdat je toch denkt dat het nooit anders gaat worden. Misschien is er een relatie waarvan je weet dat die niet goed voor je is. Maar blijf je er zo in omdat je het niet los kunt laten. Misschien heb je je zo afgekeerd van God. Geloof je nog wel in Hem, maar is Hij niet degene met wie je elke dag van je leven leeft? Dan is dit een heel mooi moment, 30 december 2018. Om dat allemaal bij het oude te laten. Om te zeggen, ik laat dit los. Het is een nieuw begin, een nieuwe start. Ik ga 2019 anders doen dan dat ik 2018 heb gedaan. We willen samen God aanbidden en tijdens de aanbidding mag je ook naar achteren lopen. Achter de muur, daar staan verschillende mensen die met je willen bidden. Die willen bidden voor jou voor een nieuw begin, bij wie je dingen mag achterlaten. En ik wil je echt aanmoedigen om dat te doen. Er zit kracht in het belijden met je mond van nieuwe keuzes, van het loslaten van oud gedrag. Schaam je er niet voor. We verheugen ons in elk persoon die voor zich laat bidden. Maar dat betekent dat je het niet langer zoekt bij jezelf, maar dat je het zoekt bij de herder die jou wil leiden op je pad, elke dag van je leven. Dus maak er gebruik van, laat voor je bidden en begin 2019 op een andere manier dan dat je 2018 hebt afgesloten. In Jezus' naam. Amen.